ruimte maken. Voor elkaar. Maar vooral ook voor jezelf. Je gedachten kunnen je ergste vijand zijn. Ze kunnen je uit de tent lokken, ondermijnen, opstoken, overtuigen, laten opgeven. Maar kunnen ze ook iets anders zijn? Je beste vriend?
Hoe meer ik het wegstop, hoe groter het wordt. Vooral het lijden, zeg maar. Je gaat lijden aan het lijden, lijkt het wel. Ja, dat er weinig, in ieder geval dat je weinig ruimte ervaart ook om die stilte op te zoeken. Daar snak ik naar.
De buitenwereld navigeren is één ding. Maar hoe navigeer je de binnenwereld? Hoe kan je voor jezelf zorgen en je verhouden tot dat nieuwe lijf? Na ons gesprek met Anaïs in de vorige aflevering willen we daarover meer weten. In deze aflevering onderzoeken we daarom hoe anderen dat doen, ziekte omarmen.
Wat hoor ik? Wat ruik ik? Wat voel ik? En daarmee ben ik even helemaal aanwezig in het nu, zoals het nu is en hoe ik me daar nu bij voel. En zeg ik daar ook op een of andere manier ja tegen op dat moment.
En krijgen we advies van een boeddhistische monnik.
Er is ziekte, dat ontken ik niet. Maar vervolgens heb je natuurlijk je eigen reactie daarop. Daar kunnen we beter in worden, daar kun je leren.
Dit is Onbegrensd Leven. Mijn naam is Jende Terpstra en dit is aflevering 3. Hou vast. Als ik praat met mensen om ons heen over de zoektocht van Nienke, dan komen de verhalen als vanzelf op gang. Want haar vraag blijkt herkenbaar. Andere ziekte, andere situaties, maar steeds diezelfde vraag. Wat nu? En waarin zit mijn waarde? Daarvoor gaan we nog even terug naar Anaïs. Want zij had een paar bruikbare tips die bij Nienke bleven hangen na het gesprek.
Maar wat ik heel lastig vind, en ik denk dat dat ook een van de grote vragen was die ik heb, is van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn eigen waarde niet meer zo laat bepalen door wat de maatschappij van mij vindt?
Wat kan helpen, zegt Anaïs, is door allereerst dat zwart-wit denken los te laten.
Er is niet een soort heldere tweedeling tussen zij die zorg verlenen en zij die zorg ontvangen. Ja, je bent zelf moeder met een beperking. Je hebt zorg nodig, je ontvangt zorg op bepaalde vlakken en je geeft zorg. En dat is onze hoofden wel nog heel vaak. En dat zie je ook heel veel weerspiegeld in onze media. Je ziet zelden, ik zeg maar, een vader met één been die dan zijn kindje aan het verzorgen is of zo. Dat soort beelden zie je heel weinig van iemand die zorg krijgt en zorg ontvangt tegelijkertijd.
Dus jezelf niet wegzetten als iemand die enkel zorgbehoevend is, punt. Nee, het is veel complexer dan dat. Daarnaast heeft ze een bijzondere suggestie. In de VS heb je zogenaamde crib-doula's. Een doula is een soort vroedvrouw die je door de bevalling heen loodst.
Ik weet niet of er in de lage landen crib-doula's actief zijn. Ik denk als je er zo in zou kunnen vinden, zou wel heel mooi zijn. Die helpen je bij je geboorte in je gehandicapt bestaan. Ook vanuit dat idee dat je als persoon met een beperking, als je opeens beperkt wordt, vaak word je hergeboren in een nieuw leven. En heb je vaak helemaal geen netwerk of geen ondersteuning of geen betekenisgeving rond wat is dat, wat betekent dat. En dat kan gaan van heel praktisch, van ja, oké, hoe poets ik mijn tanden dan nu, tot die persoon ga je kunnen helpen met hoe navigeer ik dat, of hoe navigeer ik een overheid, met hoe navigeer ik mijn eigen lichaam, hoe navigeer ik seksuele relaties, en welke betekenissen kan ik aan mijn lichaam geven.
Wat fantastisch. Dat gaat echt, dit is echt zo vaak met mensen die ik ken die ook een beperking hebben van had je maar iemand die gewoon af en toe over je schouder kon meekijken.
Maar zover wij weten zijn die crib-doula's er nog niet in Nederland.
Dan maar gewoon elkaar op de schouders nemen. Ja. En hoe doe jij dat? Je kunt wel al veel bij elkaar afkijken.
Ja, een groepje van mensen, je eigen steunnetwerk van andere mensen met een beperking rond je heen bouwen, waarin waarmee je kunt spreken over dat soort ervaringen en het niet als een soort individueel noodlot zien, maar de structuur daarvan beginnen te ontwaren van hey, iedereen maakt dit mee in mijn omgeving. Want als je dat helemaal alleen moet trotseren, die wereld, dat gaat gewoon, denk ik niet. Daar ga je aan onderdoor. We hebben ook natuurlijk gewoon geleerd om die beperking te zien als een deel dat we moeten wegduwen of overcompenseren. En dus ook niet in de ander graag kunnen zien of lief kunnen hebben, omdat we het niet in onszelf graag kunnen zien of kunnen lief hebben. En het heeft mij wel heel, heel veel gebracht om dat te ontstijgen of zo.
Zolang er nog geen cribdoula's zijn die je als het ware helpen met je hergeboorte in dat nieuwe lijf, kan je steun zoeken bij elkaar. En dat is nou precies wat we gaan doen. Daarvoor gaan we naar Fieke.
De lift is links van me in het hoekje en dan de bovenste verdieping.
Wat zo grappig als je dan onderzoeksjournalist bent en op een afspraak komt en de ingang niet kan vinden. Hey.
Grappig.
Ja hoor.
Kom verder.
Als deze zoektocht ter sprake komt, blijken veel mensen wel een moment te kennen waarop ze even moesten stilstaan. Een koerswijziging in hun leven onder ogen moesten komen, zichzelf moesten heruitvinden of een nieuwe balans moesten opmaken. En zo sprak ik tijdens het hardlopen met Fieke. En na dat verhaal kon ik niet anders dan denken, die moet eens met Nienke sparren.
Ik vind het serieel mooi huis.
Ja, je hebt een kleintje, dan is het huis altijd...
Dan is het huis, de ramen net gelapt, zou je gaan ze eraan likken. En,
Hoe wil je?
Ja, mooi hè?
Ja, te gek.
Nienke en ik bezoeken Fieke in haar mooie gelijkvloerse appartement. Met uitzicht over een glooiend Veluwemassief. Bomen in allerlei kleuren, zo ver je kan kijken.
Ik ben Fieke van der Lek, ik ben nu 58 jaar, ik woon in Apeldoorn. Ik werk als hoogleraar economie. Ja, wat ik herkende is dat ik zelf 3 keer met grotere ziektes te maken heb gehad. 1 keer toen ik eind 20 was, had ik een postviraal syndroom, waardoor ik 3 jaar koorts heb gehad. En mijn promotieonderzoek op dat moment dus helemaal stil lag en ik eigenlijk niet wist of ik ooit weer beter zou worden. Midden 40 heb ik borstkanker gehad en bijna alle behandelingen daarvoor gehad. Dus dat duurde in totaal zo'n 5,5 jaar. En sinds vorig jaar, nu ben ik dus 58, sinds vorig jaar weet ik dat ik de ziekte van Parkinson heb. En dat is eigenlijk net omgekeerd aan kanker. Je weet dat je er niet aan doodgaat, maar het gaat ook nooit meer voorbij. En kanker weet je wel dat je er misschien aan doodgaat, maar als je alle behandelingen overleeft, dan kun je met een kapot lichaam ook wel weer verder. Dus het voelt als net andersom. Ja, ik zeg wel eens, ik heb 3 keer een loodje getrokken. En het gekke is, eigenlijk had ik na die kanker het gevoel van, nou, ziezo, ik ben aan de beurt geweest. Maar zo werkt dat dus niet. Het kan best zijn dat je nog een keer een loodje trekt. En dat was onderdeel van het rouwproces.
En toch zijn we niet hier omdat Fieke zo'n heftige hand kaarten heeft getrokken. We zijn hier om de manier waarop ze daarmee omgaat. Wat ik van Fieke heb begrepen, is dat zij een heel eind op weg is in het proces van acceptatie waar Nienke zo naar snakt.
Jen en ik had het over jou en ik zei van de buitenkant denk dan, wow, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zo... met rust en met beide benen op de grond in mijn leven zou kunnen staan, maar ook in de ziekte die mij is overkomen. Mm-hmm. Aan de buitenkant ik zei tegen Jan, ben je een soort doel wat ik hoop na te streven.
Daar word ik verlegen van.
Ja, de vraag is die ik heb daarbij van, is dat zo? Heb jij een soort acceptatie?
Ja, ik accepteer het wel. Maar dat gaat niet vanzelf en daar is veel verdriet bij geweest en nog steeds. Maar ja, dat brengt me eigenlijk op het punt waar wij het ook onder het hardlopen een keertje over hadden. Van wat heeft dat Zen-boeddhisme daarbij gebracht? Gewoon aangereikt. En wat voor mij een enorme eye-opener was de omschrijving van lijden als het verschil tussen hoe het is en hoe je zou willen dat het is.
Hoe het is en hoe je zou willen dat het is.
En hoe groter dat verschil is, hoe meer je lijdt. Ja, hoe het is kan je niet veranderen. Je kan natuurlijk het beste van maken, maar je hebt nou eenmaal met je beperkingen te dealen. Maar je kan wel werken aan hoe je zou willen dat het is. En die twee dichter bij elkaar gaan brengen. En hoe doe je dat dan? Ja, door te accepteren hoe het is. En hoe doe je dat dan weer? Ja, door elke keer zoveel mogelijk in het hier en nu er helemaal te zijn. Dat oefen ik weer door mezelf vaak de vraag te stellen: wat hoor ik? Wat ruik ik? Wat voel ik? En daarmee ben ik even helemaal aanwezig in het nu, zoals het nu is en hoe ik me daar nu bij voel. En zeg ik daar ook op een of andere manier ja tegen op dat moment. En dat draagt bij aan die acceptatie van hoe het nu is. Een tweede is dat ik eigenlijk altijd het idee heb dat er in wat maar ook overkomt vaak wel een liefdevolle boodschap te ontdekken is. En dat als maar iets overkomt, dat ik dus op zoek ga naar die liefdevolle boodschap. Zonder dat ik zeg van ja, daarom is het gebeurd. Want dan wordt het weer een oordeel. Mm-hmm. Of wat je vaak hebt van mensen hebben de ziekte aan zichzelf te danken, tussen de oren, dat soort verhalen, doe ik niet aan mee. Maar wel van nou, er zit misschien ook iets in verborgen waar ik wel wat mee kan. En dat wil ik wel vinden. Dus mijn energie richt zich daar meer op dan op het, ja, hoe zeg je dat, het veranderen van de werkelijkheid. Mm-hmm. Die twee dingen eigenlijk.
Het is eigenlijk heel nederig van wat kan je ervan leren?
Ja, maar leren ook in, het, in de vorm van helen. En dat kan dus zijn dat ik meer in harmonie kom met mezelf. Of dat ik andere keuzes ga maken. Of dat ik mijn leven een andere invulling ga geven. Of dat ik er op een andere manier voor mensen om me heen kan zijn. En daar zoek ik dan naar de mogelijkheden die dan ontstaan.
Mm-hmm. Het is toch wel ook een beetje een wereld van ik werk, dus ik besta.
Zeker.
En dat vind ik is voor mij ook nog steeds een struggle. Van als ik niet werk, wie ben ik dan eigenlijk?
Maar je kan op veel meer manieren een waardevol mens zijn. En dat is ook in wat we dan noemen de kleine dingen, maar die kunnen soms zo betekenisvol zijn. Een goed gesprek, luisterend oor, iets voor iemand doen. Ik ben op zich blij dat ik nog kan werken. In de zin dat er een makkelijke manier is om betekenisvol te leven. En tegelijkertijd werk brengt ook allerlei verplichtingen met zich mee, waarvan ik soms denk, ik had vandaag liever iets anders gedaan wat me meer vervulling had gegeven. Dus ook daarin probeer ik dan een balans te zoeken. En net als jij heb ik ook minder energie. Wat ga ik doen, wat doe ik niet? Ook nee durven zeggen tegen dingen. Ergens niet heen gaan waar je voor uitgenodigd bent. En dan, ja, dan ben ik altijd heel hard. Dan denk ik, als ik al dood geweest was, was ik er ook niet heen gegaan. Dus dat is dan best makkelijk eigenlijk.
Het is wel heel makkelijk uitgesproken eigenlijk.
Ja, dat heb ik uit de kanker meegenomen onder andere. Van nou ja, dan relativeer je ook weer al die sociale toestanden en dingen waarvan je ook kan zeggen, ach, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Ik zeg wel eens voor de grap, ik heb de uitknop nu eindelijk gevonden. Want ja, normaal gaat die hersenen, door. Ga maar door. Dus al met al voel ik nu van, ik ben minder snel uit balans te krijgen. Vroeger als kind had ik zo'n drinkbekertje wat zo wiebelde en dan kwam het altijd weer rechtop staan. Zo'n duikelaartje, zeg maar.
Tuimelaartje.
Ja, tuimelaartje. Ja. Ja, nou, zo eentje. En Zen heeft mij dus geholpen om sneller weer dat midden te vinden.
Ja.
Ja, en het lukt mij ook lang niet alle dagen even goed. En ja, mij ligt nog een toekomst te wachten waarin ik ook steeds meer last zal krijgen van de ziekte en steeds meer beperkingen. En er zijn ook momenten dat ik bang ben voor de toekomst. Ik heb geen partner, dus geen mantelzorger. Dat je denkt, hoe moet dat allemaal later? Hoe moet ik dan dit? Hoe moet ik dan dat? Dus ik kan nog steeds wel upset zijn van dingen die gebeuren. En Parkinson maakt dat ook best wel wat lastiger. Maar ik kom er sneller weer in terug. Nou, daar hoopte ik ook wel op. Daar ben ik heel dankbaar voor.
Als we wegfietsen, zie ik dat Nienke, net als ik, diep onder de indruk is. Fieke heeft iets van houvast gevonden. Een soort rust met de situatie. Met nog ruimte voor rouw. ondanks de grillige ziekte rechtop. Als zo'n tuimelaartje inderdaad. En het is aanstekelijk. Ik merk zelf hier op de fiets een nieuwsgierigheid naar wat er gebeurt als ik die stilte opzoek. In de dagen daarna bellen Nienke en ik elkaar een aantal keer. We willen meer weten over acceptatie. Over dat oude beeld van jezelf en wat je kon loslaten. Fieke noemde al dat ze dingen leert van het Zen-boeddhisme. Revalidatiearts Emiel noemde eerder al de ACT, de Acceptance and Commitment Therapy. En die therapie stoelt ook op ideeën uit het boeddhisme, uit mindfulness. En nou staat er in onze provincie zowaar een Tibetaans boeddhistisch centrum. In de bossen van Loenen, in een oud familiehotel. Dat Tibetaans boeddhisme is overigens heel wat anders dan het Zen-boeddhisme van Fieke. Toch leggen we contact, hopen dat een van de monniken ons naar de basis kan brengen. En we hebben geluk.
Heb ik ergens aan te maken? Nee. Heb jij voor jezelf één centrale vraag die je wilt beantwoord hebben?
Ik was van het weekend was ik aan het lezen over ACT en over boeddhisme en hoe je ook vanuit het boeddhisme los kan komen van hoe wij in onze snelle maatschappij denken over pijn en lijden. Mm. En ik heb verschillende vragen, maar wat ik vooral hoop is dat vandaag dat ik me een beetje laat uitdagen om op een andere manier daar tegenaan te gaan kijken.
Ja. Wil jij ook iets leren vandaag?
Wat ik wil weten is hoe hij naar pijn en lijden kijkt. En hoe hij dat bekijkt vanuit de filosofie die hij aanhangt. En wat ik er nu over gelezen heb, is dat het een beetje, dat het echt helemaal anders is dan hoe wij er nu tot nu toe tegenaan hebben gekeken. Onze vraag is eigenlijk, hoe gaan we ermee om? Hoe ga jij ermee om? Wat is er nog van te maken? Terwijl volgens mij is het echt compleet andersom.
Ja.
Van door pijn en lijden leef ik.
Ja, dat.
Maitreya Institute.
Bij het oude familiehotel weet je meteen waar je bent. Gebedsvlaggetjes die wapperen in de wind. Een grote boeddha in het tuinhuisje.
Ik ben benieuwd wat leuk is we ook mogen mee eten.
Ja.
Goedemiddag.
Hallo.
Hallo.
Bedankt. Jullie waren aangekomen.
Ja.
Binnen wacht op ons een lange man, kaal hoofd met een bordeauxrood gewaad.
Hallo.
Hallo.
Dag.
Oh, wacht, kijk. Ja.
Yes, zeker.
Hi. Een soort huiskamertje.
Ja. We hebben eigenlijk dus een soort hotel hier, hè, dat we overgenomen, 2011. En dit is achter de schermen.
We mogen mee eten met het team van vrijwilligers en de monniken die hier wonen. We eten vegetarische rijst, chocopudding toe. En daarna gaan we met een volle buik naar de grote zaal, waar ook lezingen en meditaties worden gehouden. De zaal is in Tibetaanse stijl ingericht. Overal gouden boeddha-beelden, een grote kast met Tibetaanse boeken, kleurige schilderingen op doek en rode meditatiekussens op de grond.
Mijn naam is Losang Norbu, dat is mijn monniksnaam. Ik ben natuurlijk niet geboren als Losang Norbu, dus ik heet ook Maarten de Vries. En hier zitten we in de tempel, de Gompa met een Tibetaans woord. En wat we hier doen is niet alleen maar stil mediteren, maar ook vooral heel veel cursussen volgen. En dan vaak over de filosofie van het boeddhisme. We zijn echt een centrum, een instituut voor iedereen die er wat van het boeddhisme wil weten.
Norbu is adjunct-directeur van het centrum. Eerder heette hij dus Maarten de Vries. En hij was een gevierd chefkok. In 2001 ging hij met het boeddhisme bezig en legde niet zo lang geleden de eed voor monniken af.
Ik ben net afgelopen in maart, dus nog niet zo heel erg lang, heb ik de volledige monnikswijding gekregen van de Dalai Lama in India. En geniet ik nog een beetje van na.
Ja. Dank je.
We hebben Norbu gemaild van tevoren met de vraag die Nienke heeft. Hoe vind je zin als je leven helemaal anders loopt dan verwacht?
Ik ervaar vaak van dat er heel erg negatief wordt gereageerd op pijn. Dat doe ik zelf ook. Op handicap, op het ziek zijn. Dat eigenlijk allemaal dingen zijn die je weg wilt drukken. Die je in plaats van dat je ze toelaat als onderdeel van je leven, dat je eigenlijk alleen maar bezig bent om dat in een doosje te stoppen en daar zo min mogelijk mee bezig te zijn. Wat ik hoop te ontdekken en mezelf ook te leren is van, hoe kan ik daar anders tegenaan gaan kijken? Hoe kan ik dat uitdagen? Hoe kan ik dat... en nogmaals, hè, leken die wij zijn, ja, kwamen wel uit bij het boeddhisme. Van, goh, hè, dat is als er ook maar een leren is van die dat heel erg in twijfel trekt.
Ja. Klopt dat?
Ja, klopt dat, hè?
Je hecht er altijd aan om eerst even te zeggen dat boeddhisme is geen geloof. Boeddhisme is een filosofische levensstijl, dus we zien het heel praktisch. Als eerste wat ik denk ik zou willen met je willen delen is het idee dat wij misschien in het Westen extra gericht zijn op de buitenwereld als een oorzaak en een bron van alle geluk en lijden. Bijvoorbeeld, je wordt gewoon ziek, of je dat nou wil of niet. Maar vervolgens heb je natuurlijk je eigen reactie daarop. En daar kunnen we beter in worden, daar kun je leren. Het is een soort van, ik ben oké met wat er nu is. Er is ziekte, dat ontken ik niet. Er is pijn, er is misschien ook een beperking. Ik kan niet alles doen wat ik zou willen. En ik voel me oké. Dat tegelijkertijd kan bestaan, zie je?
Waar ik heel vaak tegenaan loop en waar ik echt in blijf hangen, is dat ik, dat ik zie dat het groter wordt op het moment dat ik het geen aandacht geef. Dus de pijn en de moeheid en alles wordt groter op het moment dat ik, dat ik zeg van het is er niet. En ik niet zo aanstellen, doorgaan, tandjes op elkaar, schouders eronder. Maar dat ik dan toch niet kan zeggen van oké, dit is een deel van mij, dit hoort bij mijn leven. Dus hoe kan ik dit omarmen? Dat is echt een stap. Dat vind ik het moeilijkste van dit hele proces. Ja.
Dus dat we niet automatisch verdriet, pijn en lijden hoeven te ervaren als de uiterlijke omstandigheden tegenzitten. En dat is denk ik waar je ook naar op zoek bent, toch? Je hebt nu eenmaal een lichaam wat niet precies altijd wil doen wat jij zou willen doen, toch?
Ja. Dat vat het wel kort op.
Dat is hoofdzakelijk. En dan heb je ook nog eens een keer te maken met je mentale en emotionele reacties erop. Dat is waar we beginnen meestal. Bij die emotionele en mentale reacties op. Een van de dingen die je zou kunnen proberen, dan ga je eens kijken van wat is nou werkelijk die ervaring van pijn of ongemak. Voordat je begint in te zoomen, komt die waarschijnlijk op je over als een soort solide blok hoofdpijn bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik goed ken. En dan zoom je in op puur die ervaring. Wat voel ik nou werkelijk? Je wordt nieuwsgierig, zeg maar. En dan kom je erachter dat er niet één onveranderlijke hoofdpijn is. Er zijn allerlei subtiele ervaringen, sensaties, gevoelens die elkaar afwisselen, elkaar beïnvloeden. Er is een kloppen, er is een zeuren, er is een steken. Misschien er zijn allerlei verschillende dingen gaande. Dus die ene massieve blok pijn die verandert in een soort dynamische dans van ervaringen, zeg maar. Zo zou je het kunnen beschrijven. En je blijft gewoon nieuwsgierig kijken, alsof je een toeschouwer bent en naar een performance kijkt, een voorstelling kijkt op het toneel, weet je. En zo. Goh, wat interessant, weet je. Niet identificeren, niet negeren, niet willen fixen. Maar blijven kijken. Totdat je op een bepaald moment, het lijkt alsof het verband tussen al die ervaringen, het kloppen, het steken, het een beetje begint kwijt te raken. Want dat verband leg je namelijk zelf. Dat is jouw benoeming, dat is jouw eigen interpretatie, jouw concept. En dat komen we dan achter. Dat doe ik zelf. Ik label dat, ik noem dat pijn. En op het moment dat ik dat pijn begin te noemen, dan komt daar een hele associatie aan mee. Van dat is ongewenst, het is erg, dit betekent dat ik nu minder kan. Die komen op automatisch mee op het moment dat ik het beoordeel en inkader als dit is pijn. Dus in een meditatieve oefening kan je dat uit elkaar zien vallen als een kaartenhuis. En dan merk je, het is er nog steeds, maar ik heb er geen last meer van.
Je lijdt er niet meer aan dan.
Ja, ja. Dat is ook wel een gevorderde oefening. Dat geef ik eerlijk toe. Maar als we niet een beetje een boekje open doen over wat er allemaal mogelijk is, dan gaan we het ook niet uitproberen.
Ik denk dat daar ook wel de crux zit van, hè, dat het juist zo lastig is in dit leven om, hè, je moet de boodschappen doen en er wordt nog een pakketje bezorgd en je moet je kind halen van school. Mm-hmm. Om dan te zeggen van, ik kom even tot stilstand en ik sta mezelf toe om gewoon naar binnen te gaan. Mm-hmm. En ik denk dat daar bij mij in ieder geval een heel groot probleem zit. Dat het allemaal, zeg maar, zo gericht is. En dat je, ja, dat er weinig, in ieder geval dat je weinig ruimte ervaart ook om die stilte op te zoeken.
Dat snap ik. Maar er zijn wel, ik heb wel tips en trucs daarvoor.
Nou, vertel.
Ja, ja. Kijk, ten eerste is, we denken vaak dat we heel veel tijd nodig hebben om bijvoorbeeld zo'n meditatieoefeningetje te doen. En dat is helemaal niet zo. Maar wat wel belangrijk is, veel belangrijker is, is eigenlijk continuïteit. Dus kan je elke dag je committeren aan een minimum. Daar kun je een soort challenge van maken, dat zouden we kunnen doen. Wat is het minimale aantal seconden of minuten dat jij jezelf durft te beloven voor de komende 3-4 weken bijvoorbeeld? Dan ga ik elke dag even zitten en even met die aandacht naar binnen en even een meditatieoefeningetje doen. Wat durf je jezelf te beloven? Want zelfs de meest krankzinnige dag, superdrukke dag, gaat me dit lukken?
Nou ja, 3 minuten.
3 minuten?
Dat moet wel te doen zijn.
Oké. En dus dan beloof je jezelf dat. Kijk maar even wat voor jou werkt, 's ochtends of 's avonds, of wat het beste werkt. Maar het kan zelfs onder de douche of op de wc. Die 3 minuten, die zijn er altijd, toch? Je zit toch op de wc, denk je, oh ja, ik moet nog die 3 minuten doen.
Zelfs te combineren nog.
Kan je combineren. En nou is het allerbelangrijkste, datgene wat je tijdens de meditatie op de voorgrond zet, bijvoorbeeld bij de adem, daar beginnen we vaak. Dat staat bij de meditatie op de voorgrond. Dat is je focus, toch? Nou sta je op en ga je weer door met de rest van je dag. Maar dan laten we dat niet achter. We nemen het met ons mee als de achtergrond. De context waarbinnen die hele dag zich gaat afspelen. Dus nu heb ik mijn focus weer vrij om op te letten op het verkeer, mijn kinderen op te halen van de crash of wat er allemaal moet gebeuren, eten, koken. Zonder dat ik helemaal uit verbinding ga met die context, die ervaring van dat meditatiemomentje. Die 3 minuutjes, bij wijze van spreken. En dat gaat zorgen dat het gaat werken. Dus dat zou ik je willen adviseren. En niet te denken, oh, dat lukt toch niet, want ik heb niet de tijd.
Ja, dat is geen excuus voor te vinden, nee.
Nee, en je hoeft er niet speciaal voor te gaan zitten. Het kan staand bij de waterkoker of wat dan ook. Dus kan eigenlijk altijd.
Ja.
En dan ga je er iets van merken. Echt waar.
Dus naar binnen keren als eigenlijk ook als antwoord om te gaan met pijn en lijden.
Naar binnen keren. En op een bepaalde manier dus de ervaring niet meer willen ontvluchten. Maar er naartoe gaan. Mm-hmm. Omdat als we het blijven ontkennen en uit de weg gaan, dan lossen we het niet op. Dus we moeten er iets mee. Ja, leren dat met een soort open, nieuwsgierige, onbevooroordeelde houding aan te gaan. Goh, interessant. Dat is de kunst, denk ik. Dan gaan de dingen veranderen. In de psychologie zie je dat ook. Carl Rogers is een hele beroemde psycholoog. Die zei, de paradox van verandering is dat ik pas kan veranderen op het moment dat ik mezelf accepteer zoals ik nu ben. En dat eigenlijk zoiets is er ook aan de hand met pijn. Op het moment dat je het kan accepteren zoals het nu is, dan gaat het iets veranderen.
Ja, dat zou ik je echt willen aanbevelen.
Ja, ik vind het... Het spreekt me heel erg aan. Dat het ook... Ik voel gewoon... wat ik geprobeerd heb al die jaren... Dat weet ik nu al redelijk dat dat niet werkt.
Doorjakkeren.
Ja, dat doorjakkeren.
Uh-huh. Als je wilt beginnen met mediteren zoals wij nu gaan doen.
Die mee?
Ik doe mee.
Oké, goed.
Dan begin je met een focus op je ademhaling.
Die adem is een heel traditioneel vertrekpunt. Je observeert je eigen ademende lichaam. En op het moment dat je merkt dat die aandacht iets anders wil gaan doen... wacht even... Ik ga terug naar die ademhaling.
Huiswerk.
Dat is jullie huiswerk, ja. Ja.
Huiswerk dus. Meditatie. Om met interesse te kijken naar wat er nu is. En dat langzaamaan te gaan accepteren. Norbu vertelt nog dat monniken soms grappend hopen op een bak ellende... om maar te testen hoe het ze vergaat. We lachen samen en ik zie dat het gesprek ook bij Nienke in goede aarde valt. En ik merk dat ik daar heel erg blij om ben. Ze straalt een beetje. Het komt ook omdat ik opzie tegen een van onze laatste haltes. Want dat is nog steeds het zelfgekozen einde dat ze op het vizier heeft... voor als de situatie ondraaglijk wordt... In de vierde en laatste aflevering van Onbegrensd Leven. Kijken we terug naar de vragen waar Nienke en ik mee begonnen.
Ga je van 's avonds in bed liggen en denken van... ik weet niet of ik verder kan. Hoe ga ik dan van die gedachte 's avonds in bed naar... dit kan niet meer.
Hoe kan ik mijn rol in de wereld nog steeds vervullen?
Praten we met Francine van ter Beek... van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, over euthanasie.
Wat zijn voor jou belangrijke waarden in het leven? Wat maakt voor jou het leven de moeite waard? En waar zit dus de beperkingen door jouw ziekte... dat de balans de andere kant op gaat?
En trekken we een conclusie met geestelijk verzorger Dominique Schön.
Wat zijn dan die waarden als je naar de boekenkast kijkt? Hè?
Ja.
Wat voor een thematiek is dat dan? Dan is het...
Onderdeel van de wereld zijn.
Ja.
Ontdekken.
Het avontuur.
Het denken.
En dan is mijn vraag van gaat het leven dan om de thema's van de boekenkast? Of waar gaat het dan over? Wat doen we hier dan echt? Wie ben ik echt?
Daarover meer in de vierde en laatste aflevering. Dit was Onbegrensd Leven, een podcast voor Omroep Gelderland. Gemaakt door Nienke van der Bomen en door mij, Jende Terpstra. De muziek kwam van Blue Dot Sessions. Eindredacteur Arjan Snijders. Eindmontage door Gedo van der Zee. Vond je dit een mooie podcast? Raad hem dan aan anderen aan. En laat een recensie achter in je favoriete podcast-app. Wil je reageren? Mail dan naar onbegrensdleven@gld.nl. We zijn benieuwd naar jouw verhaal.